We lezen vanavond eerst iets uit Johannes 14 en dan nog iets uit Johannes 17. Johannes 14, vers 1. Laat uw hart niet in beroering raken. U gelooft in God, geloof ook in mij. In het huis van mijn vader zijn veel woningen. Als dat niet zo was, zou ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om een plaats voor u gereed te maken. En als ik heen gegaan ben en plaats voor u gereed gemaakt heb, kom ik terug en zal u tot mij nemen. Dat bedoelden we dus met de opname. Zal ik u tot mij nemen, opdat ook u zult zijn waar ik ben. Tot zover Johannes 14. En dan Johannes 17. Dit sprak Jezus en hij sloeg zijn ogen op naar de hemel en zei: Vader, het uur is gekomen, verheerlijk uw Zoon, opdat ook uw Zoon u verheerlijkt. En zoals u macht gegeven hebt over alle vlees, opdat hij eeuwig leven geeft aan allen die u hem gegeven hebt. Allen die u hem gegeven hebt. En dit is het eeuwige leven, dat ze u kennen, de enige waarachtige God, en Jezus Christus die u gezonden hebt. Ik heb u verheerlijkt op de aarde. Ik heb het werk volbracht dat u mij gegeven hebt om te doen. En nu verheerlijk mij, u, Vader, bij uzelf met de heerlijkheid die ik bij u bezat voordat de wereld er was. Ik heb uw naam geopenbaard aan de mensen die u mij uit de wereld gegeven hebt. Zij waren van u en u hebt hen mij gegeven en ze hebben uw woord in acht genomen. Nu hebben zij erkend dat alles wat u mij gegeven hebt, bij u vandaan komt. Want de woorden die u mij gegeven hebt, heb ik hun gegeven. En ze hebben ze aangenomen. Ze hebben daadwerkelijk erkend dat ik van u uitgegaan ben en hebben geloofd, erkend en geloofd dat u mij gezonden hebt. Ik bid voor hen. Ik bid niet voor de wereld, maar voor hen die u mij gegeven hebt, want ze zijn van u. En al wat van mij is, is van u. En wat van u is, is van mij. En ik ben in hen verheerlijkt. Ik ben niet meer in de wereld, maar deze zijn in de wereld. En ik kom naar u toe, Heilige Vader, bewaar hen die u mij gegeven hebt in uw naam, opdat ze één zullen zijn zoals wij. Toen ik met hen in de wereld was, bewaarde ik hen in uw naam. Hen die u mij gegeven hebt, die heb ik ook bewaard. En niemand uit hen is verloren gegaan dan de zoon van het verderf, opdat de schrift vervuld wordt. Maar nu kom ik naar u toe en spreek dit in de wereld, opdat zij ten volle mijn blijdschap in zichzelf hebben. Ik heb hun uw woord gegeven en de wereld heeft hen gehaat, omdat ze niet van de wereld zijn, zoals ik niet van de wereld ben. Ik bid niet dat u hen uit de wereld wegneemt, maar dat u hen bewaart voor de boze. Ze zijn niet van de wereld, zoals ik niet van de wereld ben. Heilig hen door uw waarheid. Uw woord is de waarheid. Zoals u mij in de wereld gezonden hebt, heb ook ik hen in de wereld gezonden. En ik heilig mijzelf voor hen, opdat ook zij geheiligd zijn in de waarheid. Ik bid niet alleen voor deze, de 12 discipelen, maar ook voor hen die door hun woord in mij zullen geloven. Daar hoor ik ook bij. Opdat ze allen één zullen zijn, zoals u, Vader, in mij en ik in u. dat ook zij in ons één zullen zijn, opdat de wereld zal geloven dat u mij gezonden hebt. Ik heb hun de heerlijkheid gegeven die u mij gegeven hebt, opdat ze één zijn zoals wij één zijn. Ik in hen en u in mij, opdat zij volmaakt één zijn en opdat de wereld erkent dat u mij gezonden hebt en hen liefgehad hebt zoals u mij liefgehad hebt. Vader, ik wil dat waar ik ben, ook zij bij mij zijn, die u mij gegeven hebt, opdat ze mijn heerlijkheid zien, die u mij gegeven hebt, omdat u mij hebt liefgehad voor de grondlegging van de wereld. Rechtvaardige Vader, de wereld heeft u niet gekend, maar ik heb u gekend, en deze hebben erkend dat u mij gezonden hebt. En ik heb hun uw naam, uw wezen bekendgemaakt en zal die bekendmaken, opdat de liefde waarmee u mij hebt liefgehad in hen is en ik in hen. Tot zover het lezen van de schrift. Er was net een moment van gebed vooraf. Dat is een hele goede gewoonte en een goede zaak. En ik heb tegen een paar broeders gezegd dat een dergelijk onderwerp alleen maar verknoeid kan worden. Je voelt je soms zo verschrikkelijk onmachtig om dit een beetje uit de verf te laten komen. Het is een hoofdstuk waar je misschien wel van zegt, doe je schoenen maar van de voeten en laat het maar zo. Het is al mooi genoeg. Wat zouden mensenwoorden daar nog aan kunnen toevoegen? Nou, dat is de intentie van mijn hart, broeders en zusters. En ik dacht vanmiddag, toen ik niet alleen vanmiddag hier heb ik hierover nagedacht, maar al eerder ook, aan die geschiedenis van de verloren zoon, eventjes, als illustratie. Die ene zoon heeft het goed verknoeid en is uiteindelijk bij de zwijnentrog terechtgekomen en komt daar tot inkeer. Gaat terug en zegt tegen zijn vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. En die vader zegt dan, gebeste kalf, beste kleed, ring aan zijn vinger, schoenen, feest vieren. De oudste zoon, die later van muziek en dans hoort, zegt tegen zijn vader, ik heb u altijd gediend en u hebt mij nooit een bokje gegeven om met mijn vrienden feest te houden. Maar nu die zoon van u teruggekomen is, hebt u het gemeste kalf geslacht. Je kent die geschiedenis. En die vader zegt, kind, je was er altijd. Al het mijne is het uwe. Is dat niet genoeg? Plak dat eens op deze geschiedenis in Johannes 17. Al het mijne is het uwe. Waarom zou je nog een bokje willen? Los van de zegen die u in de Heer Jezus hebt. Waarom wilt u nog met uw vrienden iets vieren? Terwijl de Heer Jezus bedoelt dat u met hem en met de Vader iets mag vieren. Iets mag meemaken in de hemel van onbeschrijfelijke hoogte en van onbeschrijfelijke waarde. Dat stukje tekst uit Lucas 15, waar ik net uit citeer, kwam bij me boven. En ik heb mezelf ook afgevraagd, daardoor wil je nog een bokje hebben, terwijl je zulke zegeningen hebt. Zou je met een ander gezelschap nog een feest willen hebben? Los van wat je hier in deze bijzondere geschiedenis nog aantreft, al aantrof. De Heer Jezus heeft over de opname van de gemeente gesproken. Dat is mijn uitgangspunt. Inderdaad, de vorige keer keken we naar beelden uit het Oude Testament. We hebben naar Adam en Eva gekeken. We hebben naar Jozef en zijn bruid gekeken. We hebben naar de koningin gekeken van Salomo. Het zijn beelden, het zijn aanduidingen dat er toch iets bijzonders aan de hand is. En nu willen we graag horen wat de Heer Jezus daar zelf over zegt. Want het is een omstreden onderwerp. In sommige kringen was dit altijd aan de orde. Ik kwam in een gezelschap waar dat bijna elke zondag aan de orde was. Maar ook daar, in datzelfde gezelschap, is het wat weggeëpt. En in het algemeen is de hele Maranatha-boodschap een beetje op zo'n retour. Dat is dan van vroeger, want dat past niet bij onze beleving. Het hoort ook niet bij de moderne taal, de moderne terminologie. Het moet om ons gaan. Wij moeten wat ervaren, wij moeten wat beleven. We moeten iets meemaken. Nou, u zult het meemaken. Ik wil graag terug naar wat de schrift daar zelf over zegt. Dat is de insteek van deze hele serie. En daarom ook die titel, wat zei de Heer Jezus, van die opname van de gemeente. Ik hoop dat het een beetje voor u en voor mezelf ook uit de verf komt en dat je ervan gaat genieten. Er is heel veel te genieten. De Heer Jezus heeft heel lang gesproken in Jeruzalem en in Galilea en is rondgetrokken. Hij heeft heel veel wonderen, tekenen gedaan. Maar als hij deze dingen van Johannes 14 en van Johannes 17 uitspreekt, is hij met zijn discipelen in die zogenaamde bovenzaal. Dat is een zaal op de berg Sion, voor zover ik het weet. Althans, daar wordt hij nu geduid. Als je ooit in Jeruzalem geweest bent met een groep of alleen, dan zegt iedereen, dit is de bovenzaal. Waarschijnlijk is dat ook zo. Op de berg Sion, een zaal waar de Heer Jezus de paasmaaltijd heeft kunnen houden. Helemaal gereed gemaakt was het daar. En daar heeft hij tijdens het eten ook het avondmaal ingesteld en gezegd dat ze aan hem moesten denken. Maar daar in die paaszaal, in die bovenzaal, heeft de Heer Jezus de voeten van de discipelen gewassen. Heeft hij verteld van de Heilige Geest, heeft hij geweldige dingen van de bijzondere wijnstok verteld. Hij heeft ook van Johannes 14 verteld, zoals wij hem nu in onze Bijbel hebben. En hij heeft van Johannes 17 verteld, zoals het opgeschreven is. In Johannes 14 begint het met uw hart worden niet ontroerd. Of zoals het in deze vertaling staat, iets anders, maar het is dezelfde betekenis natuurlijk. Laat uw hart niet in beroering raken. Hij zelf was in Johannes 11 geraakt, ontroerd bij het graf van Lazarus. 1. En in Johannes 12, dus heel merkwaardig, hè? Dus Johannes 11... Johannes 12, in Jeruzalem, in de straten van Jeruzalem, waren Grieken die wilden graag de Heer Jezus zien. Hebben dat kenbaar gemaakt. En Andreas en nog een hebben dat aan de Heer Jezus kenbaar gemaakt. En Filippus. En die hebben geen antwoord gekregen. Wat de Heer Jezus zegt, indien de tarwekorrel niet in de aarde valt en sterft, dan blijft ze alleen. Maar als ze sterft, dan brengt ze veel vrucht voor. De Grieken hebben geen antwoord gekregen van, nou, het mag wel, of het mag vanmiddag om 2 uur of zo, of een andere datum. Dit was het antwoord. En op hetzelfde moment is de Heer Jezus ontroerd. Johannes 11, bij het graf van Lazarus. Johannes 12, bij de vraag of heidenen de Heer Jezus zouden kunnen zien. En in Johannes 13 is de Heer Jezus weer ontroerd, weer een hoofdstuk verder. Dat is op het moment dat Judas daar nog aanwezig is en Judas met geld in zijn zak bezig is om hem te verraden, om hem over te leveren, om hem bij wijze van te verkopen. En dan zegt de Heer Jezus weer, heftig bewogen, ik ben ontroerd. Het heeft hem ten diepste geraakt wat de gevolgen van de zonde zijn. Ook heeft het hem geraakt. Wilde er ooit iemand uit de heidenwereld hem kunnen zien? En ook waartoe mensen in staat zijn, zoals Judas dat deed, om hem los te laten, om hem over te leveren. En zegt in Johannes 14, en uw hart worden niet ontroerd. Hij was ontroerd 3 keer en uw hart worden niet ontroerd. Ik vind het zo prachtig dat hij zelf ontroerd was. A, B, C, die drie keer. En tegen jou en mij zegt van, jij hoeft niet ontroerd te zijn. Dat doe ik wel voor je. Al die bijzondere problemen, die wil ik oplossen. Dat doe ik. En dat is een geweldige genade. Dat is een prachtige boodschap voor jou en voor mij, dat de Heer Jezus zo is. En dan zegt de Heer Jezus dat ze in God geloven en geloven ook in mij. Nou, de Israëliet geloofde in God. Dat stond bijna bovenaan. Maar geloof ook in mij. Dat deden ze niet meer in Jeruzalem. Daar waren ze mee gestopt. Of ze hebben het nooit gehad. In elk geval, ze wilden hem niet. Ze wilden hem ombrengen. Ze wilden hem kwijt. Ze wilden hem overleveren. Ze hebben mogelijkheid op mogelijkheid gezocht om hem om te brengen, om hem ter dood te brengen. Ze hebben dienaren gestuurd die hem moesten arresteren, Johannes 12. En nu is de Heer Jezus met een paar naar die zaal gegaan. Aanvankelijk is Judas daar nog bij geweest en later is Judas daar ook weer vroeger eerder uit weggegaan om zijn werk te doen. Wat u doet, doe dat dan haastig. Ga dat dan nu maar doen. Zelfs de regie over Judas had de Heer Jezus nog in zijn handen. En zo is de Heer Jezus daar geweest. En op dat moment begint hij op een hele speciale manier te spreken. Johannes 14, Johannes 17. Dat is ons onderwerp van vanavond. En waar gaat het dan over? Dan gaat het over een gezelschap die bij hem is. Dat is niet Jeruzalem, broeders en zusters. Dat is niet het volk Israël in zijn totaliteit. Dat zijn alleen maar die die in hem geloofden. Zo duidt de Heer Jezus dat ook aan. En als ik dat met een bijzondere tekst uit ons hoofdstuk mag zeggen. Dat is dan vers 8 van Johannes 7. Die daadwerkelijk erkend hebben en geloofd hebben. Ik heb dat een beetje beklemtoond bij het voorlezen. Die hebben daadwerkelijk erkend dat hij van God gezonden was. Dat hij de van God gezondene was, maar ook dat die daadwerkelijk geloofd hebben. Er is een speciaal gezelschap zich aan het vormen op dat moment. Dat was er niet, maar dat werd toen gevormd. En ik zeg dat nadrukkelijk, omdat we vandaag altijd te maken hebben met één grote groep. En dat zijn dus de groep, dat is dan de groep die op de jongste dag ineens zal meemaken dat de Heer Jezus er is. En die ook dan de zaligheid of de zegen van die jongste dag zullen meedragen. Terwijl op diezelfde jongste dag het oordeel over anderen die niet geloofd hebben zal worden voltrokken. Maar het gaat niet over het geheel. Het gaat hier niet meer over Israël. Israël stond op het punt om die door de Vader gezonden was, om die te kruisigen. Om die aan de leiding van het land over te leveren, aan de Romeinse bezetter over te leveren, omdat ze hem niet wilden. De Heer Jezus zegt dat bijvoorbeeld als hij zit op de Olijfberg. Kijk naar Jeruzalem, hoe dikwijls heb ik jullie Jeruzalemmers willen bijeenvergaderen, gelijk een wijs een hen, haar kuikens, maar u hebt niet gewild. U wilde niet. Dat is hier de spanning. En die spanning is fors, als ik dat voorzichtig mag zeggen. En op dat moment vormt zich een andere groep. Het is dus niet één op één Jeruzalem of één op één het volk Israël. Het is een groep van die mensen die door God zelf gegeven waren aan de Heer Jezus. U bent mijn discipelen, u bent er altijd geweest, u bent altijd bij me gebleven. Die ene is weggegaan en toen kwam het nieuwe van dat gezelschap uit de verf. En van dat gezelschap, daar ga ik straks op door hoor. Van dat gezelschap wordt nu gezegd, voor jullie hoeven niet ontroerd te zijn. Dat waren aanvankelijk dus alleen maar de discipelen. De rest was het niet. U kunt het ook niet één op één gelijkstellen met de opstandingsdag, waarin er waarschijnlijk 120 mensen bij elkaar waren in diezelfde bovenzaal. Dat kan wel, ook vanwege de ruimte. Maar het gaat aanvankelijk om deze 12. En één is weggegaan, Judas. En aan hen denkt de Heer Jezus. Ik ga heen om jullie, voor jullie een plaats te bereiden. En als ik heen gegaan ben en jullie, voor jullie plaats bereid heb, dan kom ik weer opdat ik jullie zijn mogen waar ik ben. Hoort u het? Niet een jongste dag dat hij uit de hemel komt, op de aarde komt, zijn voeten dan op de olijfberg staan en dan zegen op zegen gestapeld wordt voor het volk Israël. Dat gebeurt wel. Dat gebeurt echt. Maar daar gaat het hier niet om. Hij komt niet op aarde, wij gaan naar hem. U vindt dus nadrukkelijk in de taal van de Heer Jezus, in de woorden van de Heer Jezus, een duiding van, jullie gaan van hier, van de aarde, naar mij. Want ik ga plaats bereiden en als ik dat gedaan heb, dan kom ik terug om jullie te brengen waar ik ben. In het huis van mijn vader, want daar waren die vele woningen. Die waren niet in Sliedrecht, die waren in het huis van de vader. Niet hier op aarde, maar daar. En dat is compleet anders dan men vandaag overal wil laten zeggen. Ja, dan komt er nieuwe hemel, nieuwe aarde, dan komt er gerechtigheid. Nou, dan wordt alles weer nieuw. Dan beginnen we gewoon overnieuw. Nee, dat is niet zo. Dat is sowieso niet zo bij God. Hij geeft wel altijd een weg van genade. Maar dit is een gezelschap, een heel bijzonder gezelschap, die bij hem zijn geweest en die daadwerkelijk erkend hebben dat hij van God gekomen was. Dat zegt Petrus ook. We weten dat u de van God gekomen. Dat weten we. En die daadwerkelijke belijdenis van God gekomen en gelooft in de Heer Jezus is het uitgangspunt. En dat vraag ik je ook. Ik kan praten wat ik wil en ik kan van alles misschien nog vertellen. Maar de enige voorwaarde om dit te pakken, om dit te snappen, is dat je daadwerkelijk gelooft in hem die van God gezonden en hier op aarde gekomen is. Dat betekent dat je de Heer Jezus Christus als je heiland kent en als je verlosser hebt aangenomen. Dat je bewust zegt, Heer Jezus, u bent van God gekomen. En u hebt het werk volbracht. En ik geloof u, Heer Jezus. Ik geloof u, Heer Jezus. Ik leg mijn hand erop, Heer Jezus, want geloven is eigenlijk je hand erop leggen. Dat is een absolute noodzaak om deel te hebben aan dit gezelschap. Daarom, zei ik zo pas bij het voorlezen, ik bid niet alleen voor hen, dat zijn dus nog steeds die 11, maar ook voor hen die door hun woord, door het woord van de 11 die uitgingen om te vertellen, om te verkondigen, die door hun woord, en dat is zelfs in Nederland terechtgekomen, die door hun woord en mij zijn gaan geloven. Daar hoort u ook bij. Als u gelooft in de Heer Jezus, dan hoort u bij dit gezelschap. En even, dit is niet zomaar een term, alsof ik een verhaaltje vertel, maar dit heeft verregaande consequenties. U bent een heel bijzonder gezelschap als u gelooft in het volbrachte werk van de Heer Jezus. Daarom, zegt Paulus, daar heb ik het de volgende keer over, is de Heilige Geest jullie gegeven als onderpand van de toekomstige erfenis. Dat is niet Sebaldeburen of Sliedrecht. Dat is dat wat we samen met de Heer Jezus zullen gaan meemaken. Hij is de erfgenaam van alle dingen en u en ik zijn mede-erfgenamen van onze Heer Jezus Christus. Samen met hem. Met hem. En hier wordt dat gezelschap gevormd. En op de Pinksterdag waren er al 120. En even later waren er dus 3120. Die 3000 kwamen er ook bij. En zo is het heel vlug gegaan. Zo is het verder gegaan. Is dat hetzelfde als Israël? Nee. De beloften van Israël hebben te maken met aarde. Met vierkante meters. Met gebouw, met gewas, met zegen hier beneden. Maar u en mijn zegen ligt in de hemelse gewesten. Heeft niets te maken met vierkante meters. Daar mag je vrouw, vader, moeder, akker, bezit verlaten. Want dit is het niet. Wij denken wel dat dit het is, maar dit is het niet. Daar kom je ook achter een keer. Is moeilijker. Mag ik dan niet genieten van de zegen die God geeft? Jazeker, u mag daar dankjewel voor zeggen. Doe het maar. Dan dankt u misschien wel voor de boterham. Ik wel. Misschien gaat u wel elke dag 3, 4, 5 keer danken. Voor het geweldige van de Heer Jezus. Maar uw feitelijke zegen is in de hemelse gewesten. Gezegend met geestelijke zegening. Zo zegt Paulus dat in Efeze 1:3, Efeze 1 vers 3. Geestelijke zegening in de hemelse gewesten. De Heer Jezus vormt hen hier. En spreekt hen toe. En ik kom terug. Het is zelfs beter voor jullie dat ik wegga. Op een andere tekst. Op een andere plek staat dat. Hier vindt de Heer Jezus het mooi om te vertellen. Ik ga een plaats bereiden en ik kom terug. En ik zal jullie naar mij brengen. Opdat ook jullie zijn mogen waar ik ben. Dat is niet een soort komen van de Heer Jezus op aarde. Nog een keer voor alle duidelijkheid. Dat is de zegen voor Israël. Dan begint het pas. Uw zegen is echt compleet anders dan de zegen die Israël krijgt. Hier wordt de gemeente gevormd. En dat is meer dan een soort boekhouding waar alle namen in staan van mensen die regelmatig onze diensten bezoeken. Dat kan wel zo zijn, dat is ook nuttig dat er zulke lijstjes zijn. Dan kun je ze nog eens opbellen of kun je een mailtje sturen. Maar het gaat veel verder dan de boekhouding van een club. Dit is hemels. Dit is Johannes 14. Je zou eigenlijk naar elkaar moeten roepen, uw hart wordt het niet ontroerd. Het is misschien wel moeilijk. Het kan heel, heel zwaar zijn. Er kunnen mensen in onze omgeving zijn die bewust tegen de Heer Jezus ingaan. Ja, moeilijk. Uw hart wordt er niet ontroerd. En er zijn mensen die sterven. Uw hart wordt er niet ontroerd. Er zijn mensen die in een graf liggen. Uw hart wordt er niet ontroerd. En er zijn ook mensen die misschien van ver komen, van heinde en ver, willen verlangen naar iets van de Heer Jezus te zien. Maar ik ben de tarwekorrel die in de aarde valt en sterft. Jullie hart worden niet ontroerd. Die ruimte die maak ik. Ik doe dat. De aanloop naar dit stuk is al prachtig. Is heel mooi. En prachtig getekend. In hoofdstuk 17 gaat het natuurlijk verder. En nog een keer, ze zitten dan met z'n allen in die bovenzaal. Ik heb dat ook wel eens aan elkaar geknoopt met Jesaja 5. Dan de samenkomsten die gehouden worden op de berg Sion. Zo staat het in Jesaja 5, 4 en 5. Waar de Heer Jezus de spruit is, die ook Yahweh zelf is. En dan zijn er samenkomsten die op de berg Sion gehouden worden. Nou, dat komt voor Israël. Maar toen was het al zo. En u bent genaderd tot de berg Sion. U, zegt de brief van de Hebreeën, van jou. Niet van Israël. U, de gemeente, genaderd tot de berg Sion. Gods genade. Sinaï, wetgeving. Sion, genade. Door de wetgeving is er uiteindelijk, die wet is goed hoor. Dat zijn de normen van God, die zijn onveranderlijk goed. Er wordt nooit iets afgedaan. Maar door de wet kunt u niet behouden worden. Door het houden van de wet, u redt het niet. Want als het wel kon, was het onzin geweest dat de Heer Jezus kwam. Dat zeg ik het een beetje cru. Want dan had God gezegd, daar is Sebaldeburen. Daar is één die heeft het gedaan. Dus ga maar naar Sebaldeburen, luister maar naar zijn verhaal. Als het gekund had, dan was de Heer Jezus niet gekomen. Maar uit het feit dat de Heer Jezus gekomen is, blijkt dat door de wet niemand gered kan worden. Terwijl ze door het vlees krachteloos is. We hebben niet de kracht. We hebben niet de mogelijkheid om het te doen. Genade is een nieuw begin. Uit genade bent u behouden. Niet uit uzelf. Het is een geschenk van God. Johannes 17. Mijn geestelijke moeder was getrouwd met Harm. Ik noemde hem oom Harm. We waren niet zo close dat we het allemaal elkaar bij de voornaam noemden. Dat bestond toen nog niet. Dat is nu wel zo, maar toen niet. Maar oom Harm lag las elke zondagmorgen Johannes 17. En dat kon je ook horen, want ik heb hem later in een samenkomst meegemaakt. En dan mochten de broeders ook een dankgebed uitspreken als ze dat wilden. Dat deden ze ook wel. En je hoorde altijd wel iets uit Johannes 17. Had hij net gelezen 's morgens. En iedere zondagmorgen weer. Raak je daar dan niet op uitgekeken? Nou, nee. Ik denk niet dat je het ooit helemaal kunt begrijpen. Het is eigenlijk te hoog en te mooi. Maar het is de Heer Jezus die aan het woord is. En die zegt, en ik wil dat proberen met jullie toch een beetje te schetsen, door te nemen. Ik heb het werk voleindigd wat ik van u gekregen heb om te doen. Dus het is alsof de Heer Jezus zich achter het werk plaatst. Natuurlijk, hij moet nog naar het kruis. Dit kwam allemaal later. Maar daarboven, verworpen door de Joden, door het Sanhedrin, door de schriftgeleerden en de fariseeën, door de priesters. Het hele religieuze blok had ze hem al lang afgeschreven. En hij is daarboven, in die bovenzaal, en bidt dit. Ik weet het wel, het wordt bijna altijd het hoge priesterlijke gebed genoemd. Staat ook boven in deze vertaling, dus het is niet zo vreemd als je dat zegt. Ik denk niet dat het de hoge priester is. Ik denk dat het een zoon is die met de vader praat. En dat is toch anders. De vader en de zoon. Wie komt er ooit in doorgedrongen? Wie zal ooit de finesses, de details daarvan leren? Als u de Heer Jezus hoort zeggen, de zoon kan niets doen tenzij hij het de vader ziet doen. En u denkt aan het kruis. Wat is uw conclusie? De vader was erbij. Kan toch niet anders? Als de zoon niets kan doen, tenzij hij het de vader ziet doen. En zo kan ik wel een poos doorgaan om duidelijk te maken dat een van de allerdiepste dingen is de verhouding tussen de vader en de zoon en de Heilige Geest. Wie kan daarin doordringen? Nou, uw eigen verstand laat u in de steek. Uw gevoel ook. De Heilige Geest is de enige die daar helpen kan en dat ook wil, om bepaalde dingen voor jezelf tot een overtuiging te maken. Zodat je het echt gelooft en dat in je hart binnenlaat. En dat zijn hele bijzondere momenten in je leven van het geloof. De Heer Jezus spreekt over dat. Nu kan ik niet elke tekst van Johannes 17, ik heb het wel voorgelezen, maar dat is een beetje moeilijk om dat allemaal stuk voor stuk te zien. Ik wil proberen om te zeggen in vers 4 dat hij, ik heb het werk volbracht dat u mij gegeven hebt om te doen. En ik heb u verheerlijkt op de aarde. Dat betekent in de taal van nu, ik heb de geweldige eigenschappen van uw vader, heb ik geëtaleerd. Daarom kon hij zeggen, en dat zei hij ook, wie mij gezien heeft, heeft de vader gezien. Dus de bijzondere eigenschappen van de vader zijn zichtbaar gemaakt. Dat is, ik heb u verheerlijkt. Het woord verheerlijkt, een beetje moeilijk, maar de bijzondere eigenschappen van de vader heb ik geëtaleerd, heb ik bekendgemaakt, heb ik jullie laten zien. Zegt vers 5, en u verheerlijk mij, uw vader, bij uzelf met de heerlijkheid die ik bezat voordat de wereld er was. Nou, dat is ook een hele mond vol. De Heer Jezus is niet Bethlehem begin, dat is niet zo. Een kind is ons geboren, zei Jesaja vroeger al, in Jesaja 9, maar een zoon is ons gegeven, die was er al. Ik weet dat ik te vlug ga, maar pak het dan een keer. De Heer Jezus zegt hier, ik had al heerlijkheid voordat de wereld er bestond. Voordat er enige dingen van deze schepping, van deze hele kosmos zichtbaar waren, toen was ik er al en bovendien had ik al heerlijkheid, had ik al glorie bij u. Oh ja, nou ja, dat is al te moeilijk voor ons. Want wat wij niet kunnen zien of pakken, dat geloven we dan niet. Het geloof is de zekerheid van de dingen die we niet zien. En de overtuiging van de dingen die we niet gehoord hebben. Heb u daadwerkelijk geloofd en erkend dat hij van God gekomen is? Mag u ook geloven? ik zal het wat cru zeggen, dan moet u eigenlijk geloven, dan moet u geloven dat hij al heerlijkheid had voordat de wereld bestond. Nou, ik laat het staan omdat de schrift het zo zegt. Verheerlijk mij. Dus ik wil die heerlijkheid graag terug. Ik heb uw wezen, uw naam geopenbaard aan de mensen die u mij uit de wereld gegeven hebt. Ze waren van u en u hebt hen mij gegeven. Er is een groep mensen door de Vader gegeven aan de Heer Jezus. Dat staat hier. Nou, dan komt natuurlijk de vraag, wie zijn dat dan? Is dat hetzelfde als God bemoeide zich met Israël? Eerst met Adam en met alle volken, alle mensen. Na Noach werd het anders. En toen kreeg je de torenbouw van Babel. En toen heeft God uit Babel, uit die verwarring van Babel, in die Babylonische spraakverwarring, heeft God één man gehaald, dat is Abraham. En uit u, en uit u. Ja, ik ga met u een speciale route, een hele speciale route. En hij mocht het begin zijn van het volk Israël. Dat is niet vanaf het begin, dat is veel later pas begonnen. Bij Abraham. Maar nu zegt de Heer Jezus, maar u hebt mij een heel bijzonder gezelschap gegeven. Wie zijn dat dan? En die vraag zullen we moeten beantwoorden, willen we een beetje zicht krijgen op de opname van de gemeente. Want wie vormen dan de gemeente? Wie zijn dat dan? Nou, dat wordt echt duidelijk uit de schrift. En daarom vanavond een stuk, maar de volgende keer weer een stuk, als we Paulus horen praten over wat de gemeente dan eigenlijk is en waaruit die gemeente dan gevormd is, uit Jood en Heiden. Niet Israël als volk, als geheel, maar alleen die uit Israël tot geloof gekomen zijn, die ook daadwerkelijk geloofd hebben en daadwerkelijk erkend hebben dat hij van God gezonden was. Die, plus de mensen uit de Heiden, die dat ook daadwerkelijk geloofd hebben en die dat ook werkelijk erkend hebben. De gemeente bestaat uit twee categorieën, en Jood en Heiden. Maar niet Israël en Nederland, dat niet. Alleen maar gelovigen die daadwerkelijk erkend hebben en daadwerkelijk geloofd hebben. In het begin waren de gelovigen in Israël niet in tel. Ze werden vervolgd, denkt u maar aan Saulus, die moord en dreiging blies en tot aan Damascus ging om mensen te arresteren die van die weg waren, die de Heer Jezus gingen volgen. Maar er is een gezelschap door de Vader aan de Heer Jezus gegeven. Het is het cadeau van de Vader aan de Heer Jezus. Dat wordt moeilijk. En wie zijn dat dan? Wie zouden dit gigantische voorrecht kunnen genieten? Wie? Antwoord is, die 11 die er toen waren, plus hen die door hun woord geloofd hebben. En dan moet je even een keer durven zeggen, ben jij dat? Ik zing graag, ik weet niet waarom Gods gena aan mij ook is betoond. Maar ik weet wel in wie ik geloofd heb. Dat is mijn lievelingslied. Weet je, maar dat mag je zelf ook zeggen. Wie horen bij dit gezelschap? Die door Gods genade de Heer Jezus hebben leren kennen en durven zeggen, ik heb geloofd in hem die door God gezonden is. En ik weet dat hij, de Heer Jezus, voor mijn schuld, voor mijn zonden, aan het kruis is gestorven. En dat hij alles wat mij bij God vandaan zou houden, heeft weggenomen door er zelf voor te boeten. Dat is de Heer Jezus. En alle die dat geloven, horen bij dit gezelschap. Nou, niet de kerk, niet de club, niet de richting van hier, maar leven uit God. Leven van hem. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. En niemand komt tot de Vader dan door mij, zei de Heer Jezus. Hoor je daarbij? Nou, je hoeft van mij niet massaal ja te roepen. Ik zou het eigenlijk wel fijn vinden een keer. Ja, heel voorzichtig. Ik weet het wel, het is goed. Ik hoor van alles te mompelen, maar ik hoor dat ja toch echt duidelijk klinken. Ik hoor daarbij. Dat betekent dat dit wat de Heer Jezus hier zegt in Johannes 17 voor jou bedoeld is. Nu je tot geloof gekomen bent. En dat ga ik nu even proberen. De Heer Jezus heeft dus een geschenk gekregen, een gezelschap die de Vader hem gegeven. Dat staat in vers 6 van Johannes 17. Nog een keer, ze waren van u en u hebt hen mij gegeven. En ze hebben uw woorden in acht genomen. En neem uw eigen vertaling maar en hou u ook maar bij die vertaling. Maakt niet uit, dit is deze vertaling toevallig. Maar heel duidelijk, Johannes 17, vers 6. Ze waren van u. Want alles behoorde God toe. Maar u hebt een deel daaruit aan mij gegeven, zegt de Heer Jezus. Ze hebben uw woord in acht genomen. Nu hebben zij erkend, vers 7 van Johannes 17, dat alles wat u mij gegeven hebt, bij u vandaan komt. Want de woorden die u mij gegeven hebt, heb ik hun gegeven. En ze hebben ze aangenomen. Ze hebben daadwerkelijk erkend dat ik van u ben uitgegaan en hebben geloofd dat u mij gezonden hebt. Dus het eerste kenmerk van de gemeente is daadwerkelijke gelovigen. Ja. Nou, dat is al een hele mondvol. Dat is niet automatisch. Dat is niet omdat vader en moeder naar de kerk gingen, of omdat ze ze meenamen, of omdat je ooit een boekje kreeg, of omdat je nog ingeschreven staat in een register, maar omdat je daadwerkelijk geloofd hebt. Dat is één. Twee. En de Heer Jezus is in vers 13. Ik ga niet alles behalen, maar wel deze kenmerken dingen. Ik bid niet voor dat u hen uit de wereld wegneemt, maar u bent bewaard, dat u bewaard bent voor de boze. Het tweede is dat de Heer Jezus over ons spreekt tot de Vader. En dan zegt vers 13, opdat ze ten volle mijn blijdschap in zichzelf hebben. Nu kom ik naar u toe, ik spreek in de wereld, opdat ze ten volle. Dus u mag ten volle geloven. En hij zegt, en dan ga ik je zo voor God stromen, dat je ten volle mijn blijdschap in jezelf hebt. Is dat een soort permanente feestroes? Nee, maar het is een intense liefde en een intense blijdschap die zelfs in tijden van grote moeite en spanning bovenkomt en die je boven alles uitteelt. De blijdschap van de Heer Jezus zelf. Hij, met een enorme lijdensweg voor zich, sprak dit uit. Mijn blijdschap ten volle genieten. Het is de blijdschap van de Heer Jezus die jou en mijn hart vult. Dus ten volle geloven, maar ook ten volle genieten van de blijdschap. Nummer 2. Nummer 3. En ze hebben, dat is vers 14. Ik heb hen uw woord gegeven en de wereld heeft hen gehaat omdat ze niet van de wereld zijn zoals ik niet van de wereld ben. Ze hebben dus u bovendien zijn woord gekregen. En zijn woord, daar zijn we dus nu naar aan het kijken. We kijken in Johannes 17, we kijken in Johannes 14. We kijken naar de woorden van de Heer Jezus zelf. Ik heb hen uw woord gegeven. En wij beginnen met, ja, hoe moet het dan en hoe gaat dat dan? Ik weet het. Het is altijd hetzelfde. De discussies zijn niet van de lucht en dat zal ook wel zo blijven. Totdat we bij de Heer Jezus zijn. En er zijn verschillende visies, die kom je tegen. Ik heb een prachtig boek over de brief van de Hebreeën gekregen van iemand die dat zelf geschreven had. Schitterend. Een magistraal werk vind ik zelf. Bijzonder, heel knap, technisch, bijzonder. En ik lees vandaag, vanmiddag, een klein stukje in dat boek. En ja, dan is Israël en de gemeente en de grote schade die niemand tellen kan. En ook de moslimgeloof, het is allemaal één grote brei. Het is allemaal hetzelfde. Ja, dan ben ik het weer kwijt. Dat is niet wat de Heer Jezus hier zegt. Ik bedoel niet iets kattigs te zeggen over dat boek. Dat boek op zich is prachtig. Het is een gelovige die dit geschreven heeft. Dat staat voor mij ook vast. Maar het inzicht in het woord van God is totaal zoek tot op heden. En dat is ook het probleem. Zodra je het verschil ziet tussen dit gezelschap wat hier gevormd wordt en waarvoor de Heer Jezus bidt en waarover hij het heeft, dit gezelschap en wat God gaat doen met Israël, dat is een totaal verschillende route. Is dat ene dan niet waar? Ja, Israël heeft een bijzondere route, krijgt een bijzondere zegen, zal in het land komen. En het is, Jeruzalem is de stad van de grote koning en het land is van de Heere. En daar zullen ze wonen, daar zullen ze schitterende zegen krijgen. Jaren, eeuwig, uiteindelijk. In ieder geval 1000 jaar. En daarna komt er een eeuwigheid. Hoe het dan precies is, weet ik ook niet. Komt er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En hoe het er dan uitziet, weet ik ook niet precies. Maar hoe dan ook, ze zullen die zegen krijgen. Maar uw zegen is anders. En als de kerk van vandaag, de gemeente van vandaag, zou zien dat onze zegen totaal anders is dan de zegen die Israël ooit krijgt, of ooit gehad heeft, dan komt er ook ruimte voor de opname van de gemeente. Niet om zelf een soort way out te creëren voor de gemeente, maar om duidelijk te maken dat het een ander gezelschap is. En vanaf dat moment wordt alles anders. Maar ze hebben dus iemand die voor hen bidt, en ook iemand die zijn blijdschap heeft, maar ook, ze hebben dus ook dat woord van de Heer gekregen. En in vers 15 zegt de Heer Jezus: ik bid niet voor hen uit de wereld, dat u hen uit de wereld wegneemt, maar dat u hen bewaart voor de boze. En hij zegt dan vervolgens in vers 20, wat ik al citeerde: ik bid niet alleen voor deze, maar ook voor hen die door hun woord in mij geloven. Dat betekent dat de Heer Jezus ook voor jou gebeden heeft. Ja, dat is een heel mooi lied dat ik ooit zong. Jezus bidt nu voor de zijnen. En dan gaat het wel om de hoge priester, dus dat komt er heel dichtbij. Maar hij bidt voor jou. De Heer Jezus heeft dit gezelschap gezien als een cadeau van de Vader. Daar hoor jij bij. Ik hoop dat je het zegt. Ik hoop dat je het blijft zeggen. En dat je het morgenochtend nog een keer een paar keer zegt. Ik hoor bij dat gezelschap. Ik heb echt vaak gezegd, als mensen zeggen, bij welke kerk hoor je dan? Nou, ik hoor bij dat gezelschap van de Heer Jezus. Ja, 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 ja. Nee, maar ik bedoel, waar kom je dan zondag aan? Ja, nou, dat gezelschap. Ja. En dan ga je het weer van vooraf aan beginnen. Het is altijd hetzelfde van discussie. We moeten ergens een etiketje krijgen. Nou, dat is niet zo. Je hebt leven uit God. Bijzonder leven uit God. En vers 20 zegt dus dat er mensen zijn die door het woord van de apostelen zijn gaan geloven. U hebt dat die brief van Petrus. Ik kom er straks op terug. En dan vervolgens zegt vers 21... opdat ze allen één zullen zijn, zoals u, probeert u het dus, zoals u, Vader in mij, dus de Vader is in de Heer Jezus, dat ook zij en ik in u, dus de Heer Jezus in de Vader, dus de Vader is in de Heer Jezus en de Heer Jezus is in de Vader, opdat ook, dat ook zij in ons één zullen zijn. Dus in de Vader en in de Zoon. Nou, daar struikel je bijna van. Dit pak je misschien niet. Maar die tekst uit Petrus, waar ik zo pas al even op doelde, wil ik je graag voorlezen. 2 Petrus 1. 2 Petrus 1. Dat is dus een van die teksten die te maken hebben met door hun woorden het woord van de apostelen in de Heer Jezus gaan geloven. 2 Petrus 1. Vers 3 voor het verband. Immers zijn goddelijke kracht heeft ons alles geschonken wat tot het leven en tot de godsvrucht behoort, door de kennis van hem die ons geroepen heeft door zijn heerlijkheid en zijn deugd. Maar dan komt de tekst. Daardoor heeft hij ons de grootste en kostbare beloften geschonken. Paulus heeft het over, u bent gezegend met alle geestelijke zegening in de hemelse gewesten. Maar zegt, Peter zegt, daardoor heeft hij ons de grootste en kostbare belofte geschonken, opdat u daardoor deel zou krijgen aan de goddelijke natuur. Als de Heer Jezus in de Vader is, en de Vader is in de Heer Jezus, en jij bent daarin geplaatst. Want dat stond hier in Johannes 17. De Vader in de Zoon in de Vader en wij in hen, in dit gezelschap. Dat is het meest kostbare, zegt Petrus, wat je maar kunt bedenken. Deelgenoot van de goddelijke natuur geworden. Betekent dat ik mag zeggen, ja, ik ben God? Nee, dat zeg ik niet. Voor mij blijft Yahweh, de drie enige. De Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Daar wil ik heel voorzichtig mee omgaan. Maar op hetzelfde moment bent u in die eenheid geïnjecteerd. Dat is deelgenoot van de goddelijke natuur geworden. Dat gaat heel diep en heel ver. En wat een schitterende uitdrukking van Petrus, van Paulus, had u dat, krijgt u de volgende keer, als het goed is. Dus dat Paulus zegt, u bent gezegend met alle geestelijke zegeningen in de hemelse gewesten. Er is niks meer, er is alles, alles is gegeven. Maar nu zegt Petrus, je bent het meest kostbare, dat is voor jou gegeven. Zou je durven zeggen, de Vader en de Zoon die zijn één, Hij in de Vader, de Heer Jezus, en de Heer Jezus in de Vader en wij in Hem. Eén met Hem. Leven, deelgenoot van de goddelijke natuur. Probeer het. Als een kweker een plantje in een andere stek, ik weet niet precies of ik goede dingen zeg en of ik het goede uitdruk, maar ik heb het wel eens gezien, dan wordt dat kleine stekje wordt ergens ingeplant. Totdat het een eenheid wordt. Nou, zo ongeveer. Ik, die brandnetel daar in Schildwolde, waar ik vroeger groeide en niet bloeide. In deze heerlijkheid gestopt. Christus, Colossense 1, Christus, sorry, Colossense 2 geloof ik. Christus in u, Christus in u, dat komt nog. Het is onbeschrijfelijk groot. Dit gezelschap wordt nu gevormd. Daar hoor jij bij als je gelooft in de Heer Jezus. En uiteindelijk is dat bedoeld opdat de wereld gelooft, zegt vers 21 aan het eind. Opdat de wereld zal geloven dat u mij gezonden hebt. Er komt een moment dat de wereld gaat geloven. Is dat nu? Nee, ze kunnen nu niet zien. Je kunt in de straat wonen, allemaal hetzelfde huisje misschien, als je woningbouwachtige dingen ziet, of appartementen, ook allemaal hetzelfde. Maar je kunt niet zien dat je heel apart bent. Maar er komt een moment dat de wereld gaat geloven. Als ze dit zien, Tato zit daar. Ja, dat. Hij heeft het misschien wel eens gezegd, maar ik geloofde er geen steek van. En misschien heb ik dat ook niet goed genoeg gezegd, of niet vaak genoeg gezegd, of misschien wel door mijn daden een beetje versluierd. Dat kan, hè? Door je gedrag kun je daar wel eens een sluier overheen gooien. En toch, de Heer Jezus. En aan dit gezelschap, zegt vers 22, heb ik hun de heerlijkheid gegeven die u mij gegeven hebt. De heerlijkheid die de Heer Jezus had voordat de wereld er was, dat is dus niet aardse zegen. Dat heeft te maken met de schepping. Maar dit is een zegen die er al lag voordat de schepping kwam. Die heerlijkheid die de Heer Jezus had eer de wereld was, die heb ik hun gegeven. Daarin ga jij delen. Nou ja, dan zegt u, ik had liever een gewone cheque van 1.000 euro. Dan heb ik tenminste wat, kan ik me naar de bank misschien ook boodschappen doen. Mag ik dat vergelijken nog een keer met mijn voorbeeld van zopas? Heb u liever een bokje om met uw vriendjes te eten? Een feestje te maken met uw vrienden? Of zegt u, al het uwe is het mijne? Dat zei de Vader als antwoord op die oudste zoon. Wat wil je? Altijd begint de wereld over, ja, maar beter één vogel in de hand dan 10 in de lucht. Nou, dan gaat hij weer. Al die dingen kennen we. En die hoort u ook zeggen als u dit zou vertellen ergens. Dan zit je zweverig, het is vaag, er is niks. Ja, wat je hier concreet hebt, dat telt. Maar dit, nog een keer, het geloof is de zekerheid van de dingen die we niet zien. Hebreeën 11. Hier staat het zo prachtig mooi, opdat ze allemaal eens zijn, opdat de wereld gaat geloven. En vers 22 gaat dan verder, dat hij de heerlijkheid gegeven heeft, opdat de wereld ook gaat zien, vers 23, dat de wereld ook erkent. Er komt een moment dat ze niet anders kunnen dan erkennen dat de Heer Jezus dat werk gedaan heeft. Zoals Israël een moment krijgt dat ze zullen zien op hem die doorstoken werd. En ze daar bitter rouw bedrijven en leed dragen, omdat het toch waar was wat daar op het kruis even buiten Jeruzalem is gebeurd toen. Dat zal Israël erkennen. Zo zal ook de wereld erkennen, maar er is iets bijzonders aan de hand. Dit bijzondere gezelschap, lieve broeders en zusters, komt naar hem. En dat ga ik nu lezen uit vers 24. Vader, ik wil dat waar ik ben, ook zij bij mij zijn die u mij gegeven hebt. Opdat ze mijn heerlijkheid zien die u mij gegeven hebt. Omdat u mij hebt lief gehad voor de grondlegging van de wereld. Ik wil, zei de Heer Jezus altijd, ik wil, heeft het twee keer gezegd voor zover ik weet. Eén keer bij mijn laatste man, die zei, indien u wilt, dan kunt u mij reinigen. En hij zei, ik wil het. En dat gebeurde ook. En die hen hier. Hij wil dat u en ik, dat wij bij hem zijn. Dat wil hij. Altijd zei hij, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Ik wil dat die bij me zijn. Bij mij zijn. Niet dat ik bij hen kom, dat ik dan orde op zaken stel, dat ik dan de vijand verjaag en dat de misoogst over is en dat er nog alle plagen er niet meer zijn. Ik wil dat ze bij me zijn. Ziet u dat het aansluit bij, ik ga heen om uw plaats te bereiden. En als ik dat gedaan heb, dan kom ik je halen, opdat jullie zijn mogen waar ik ben. En hier zegt hij, ik wil dat waar ik ben, ook zij bij me zijn die u mij gegeven hebt, omdat ze mijn heerlijkheid zien. We hebben die heerlijkheid al gekregen als bezit, maar we zullen dan pas echt goed zien wie hij is. Hoe schitterend hij is, hoe mooi hij is, hoe magistraal, hoe majesteitelijk, ik weet niet of ik andere woorden kan bedenken. Schitterend is de Heer Jezus. En alle kanten, het spettert eraf. Dat is dat wat ons dan gaat overkomen. Omdat ze mijn heerlijkheid zullen zien. Omdat u mij hebt liefgehad. Omdat ze er dan achter komen dat dit een heilsplan is al van voor dat de wereld bestond. Oh ja. Maar heb ik nu iets gezegd over de opname van de gemeente? Ik heb eerst geprobeerd duidelijk te maken wie dit gezelschap vormen. Wie dat gezelschap vormen. Jij en ik dus. Plus de gelovigen uit Israël. Op de Pinksterdag al 3000 Joodse mannen die erbij kwamen. Misschien wel vrouwen ook, maar dan hebben we 3000. Daarom zei ik zo pas 120 plus 3000 is 3120. Dat was direct al een hele club. En daarna is het heel snel gegaan met de verkondiging. Door het woord van de apostelen hebben wij kunnen geloven. U hoort daarbij. En dit gezelschap, wat nu op aarde gevormd wordt, hoort hier niet. Dat is een geschenk van de Vader aan de Heer Jezus. Zou u het niet mooi vinden als de Heer Jezus dat cadeau van de Vader een keer ging uitpakken? Nou, dat gebeurt als u met hem verenigd bent, als u naar hem gaat en hij u en mij bij zich roept. Dit zijn ze, Vader, die u mij gegeven hebt. Zie ik en de kinderen die u mij gegeven hebt. Dan hoort u het hem zeggen. Dit is zo schitterend, zo mooi, dat u alleen maar kunt verlangen naar hem. Uitzien naar hem. Dit is de basis voor de opname van de gemeente. Dat voel je een beetje aankomen. Ik heb de details nog niet eens genoemd hoe het allemaal gaat. Dat komt. Dat komt ook de volgende keer al aan de beurt. Maar nu al, er is ruimte. Er is een heel speciaal gezelschap. Dat gezelschap wordt opgenomen. En vanaf het moment dat ze dat gezelschap verbreden met Jan en alle mannen en met maakt niet uit hoe, dan zijn ze over een grens getrokken. En dus wordt het vaag. Maar vanaf het moment dat je dit terugbrengt naar de oorspronkelijke bedoeling, dan wordt het een schitterend geheel, een prachtig geheel, een bijzonder gezelschap waarvan je kunt zeggen, daar hoor ik ook bij. Dit is mijn leven. En ik wil geen bokje om met mijn, weer het voorbeeld van zo pas, ik wil geen bokje om met mijn vrienden feest te vieren. Ik wil hem, mijn heiland, mijn geliefde. Ik wil bij hem zijn en hij wil mij bij zich hebben. Dan begrijpt u ook het boek Hooglied. Ik wil zo graag je gedaante zien. Ik wil je stem horen. Hadden we de vorige keer. ik wil graag dat je komt, want de zangtijd is aangebroken. Dan begint het feest, dan begint het echt. Dat is de opname van de gemeente. Is dat achterhaald? Nee, dat is niet achterhaald. Het is langzamerhand bedolven onder een hoop zand. Het is langzamerhand weggeëbd. Dit moet terug. Dit moet terug in de prediking. Dit is wat we vandaag nodig hebben. Maar het is de eer en de glorie van de Heer Jezus. Maar het is de eer en de glorie ook van de Vader die dit gezelschap aan hem heeft gegeven. Als wij niet meer in die verwachting leven, dan doen we eigenlijk tekort aan de plannen die God heeft met de Heer Jezus, maar ook aan de plannen die God heeft met jou. Hij wil dat we daar zullen zijn waar de Heer Jezus is. De heerlijkheid niet alleen zien, maar de heerlijkheid krijgen en delen in de glorie die hij al had van voordat er iets van deze aarde bestond. De Heere zegene u en mij met dit denken. De Heere zijn geprezen. Amen. Vader, dank u wel dat u zo ons nabij wilt zijn en ons door uw Heilige Geest wilt aanraken, ook vanavond. En dit in het hart wilt leggen, met het verlangen om nog meer te ontdekken over uw plannen met de gemeente, om dit bijzondere gezelschap in de hemel te brengen, in het Vaderhuis te brengen. Dat u ook voor Israël een zegen hebt en daar ook mee aan de slag gaat, dat geloven we voor 100% en dat is ook zo. Maar deze zegen is anders, totaal anders. Gezegend met geestelijke zegening. Een volmaakte zegen. Het meest kostbare, zegt Petrus hiervan. Deelgenoot van de goddelijke natuur. We kunnen er niet bij. Ik wil u alleen maar danken, Vader, voor de Heer Jezus, voor het volbrachte werk. Hij kon zeggen, ik heb het werk voleindigd, wat u mij gaf om te doen. En nu kom ik tot u. En ik bid voor hen die u mij gegeven hebt. En ik wil dat die u mij gegeven hebt, ook bij me zijn. Ik kom met dit gezelschap bij u, Vader. En dat is de opname. We danken u daarvoor. We prijzen uw grote naam. Amen.